an angelic Lord of Eldandy Knut Anahem Nav Main Haluften Ear Bevasion Ahem on the Alzeizens Knuten Prezen Who Kostlik is in Scheren Ogen Dood Och Heer ben ik een, o Jij ben ik knecht U dienstmaagd zoon, gij slaat het mijne banden. Dies doe ik uw gewillige veranden, van lof en dank u plechtig toegezegd. Het is uit Psalm 116 en daarvan het achtste en het negende vers 12. Artikel in het geloof. En daarna uit Gods heilig woord 1 Korinten 15, te beginnen bij vers 19. 1 Korinten 15, te beginnen bij het 19e vers. Ik geloof in God en Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeven der zonden, wederopstanden des vleesjes en een eeuwig leven. 1 Korinten 15. Dus indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn opende, zo zijn we de ellendigste van alle mensen. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden, en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Want terwijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanden der doden door een mens. Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar een iegelijk in zijn orde. De eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, in zijn toekomst. Daarna zal het einde zijn, wanneer hij het koninkrijk aan God en een Vader zal overgeleven hebben, wanneer hij zal teniet gedaan hebben alle heerschappij, en alle macht en kracht, want hij moet als koning heersen, totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood, want hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. Doch wanneer hij zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar dat hij uitgenomen wordt die hem alle dingen onderworpen heeft. En wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen worden dien die hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen. Anders, wat zullen zij doen die voor de doden gedoopt worden, indien de doden ganselijk niet opgewekt worden? Waarom worden zij voor de doden ook gedoopt? Waarom zijn ook wij alle uren in gevaar? Ik sterf alle dagen, terwijl ik betuig bij onze roem, die ik heb in Christus Jezus onze Heer. Zo ik naar de mens tegen de beesten gevochten heb, tegen ze, wat nuttigheid is het mij, indien de dood niet opgewekt worden? Laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij. Dwaalt niet kwade samensprekingen, verderven goede zeden. Waalt oprechtvaardiglijk en zondigt niet, want sommigen hebben de kennissen van God niet. Ik zeg het u tot schaamte, maar zal iemand zeggen, hoe zullen de doden opgewekt worden, en met hoedanig een lichaam zullen ze komen? Gij dwaas, hetgeen gij zaait, wordt niet levend, tenzij dat het gestorven is. En hetgeen gij zaait, daarvan zaait gij het lichaam niet, dat worden zal, maar een bloot graan, naar het voorval van tarwe of van enig der andere graan. Maar God geeft hetzelfde een lichaam, gelijk hij wil, en aan ieder zaad zijn eigen lichaam. Al vlees is niet hetzelfde vlees, maar een ander is het vlees der mensen, en een ander is het vlees der beesten, en een ander der vissen, en een ander der vogelen. En er zijn hemelse lichamen, en er zijn aardse lichamen, maar een ander is de heerlijkheid der hemelse, en een ander der aardse. En een ander is de heerlijkheid der zon, en een ander is de heerlijkheid der maan, en een ander is de heerlijkheid der sterren, want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. Alzo zal de opstelling der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid, het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in eerlijkheid. Het wordt gezaaid in verderfelijkheid, het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in eerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid en een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Alzo is er ook geschreven, de eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel, de laatste Adam tot een levend makende geest. Doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde aards en de tweede mens is de Heer uit de hemel. Hoedanig de aards is, zodanig zijn de aardsen. En hoedanig de hemelse is, zodanig zijn de hemelsen. En gelijkerwijs, wij het beeld des aardsen gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld des hemelsen dragen tot de sterren. Onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader. En Christus Jezus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. We zoeken u tezamen het aangezicht des Heeren. De Heere gebracht ons in uw grote langmoedigheid, verdraagzaamheid en taai geduld voor de tweede maal op deze heilige rust- en sabbatdag nog aan de plaatsen des gebeds. Het is omdat de Schepper van de einden der aarde nooit moede en nooit mat wordt. Ge weet wat er van uw maaksel zij te wachten, hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten, en dat de stof van jongs af zijn geweest. En u wandelt ons nog na met uw woord en met uw getuigenis ook in deze heilige sabbatdag. O, dat het nog ervaren mag worden dat één dag in uw voorhoven beter is dan duizend in de tenten der goddeloosheid. Voor uw volk gebeurt het dat de rust wordt geschonken en het vette van Gods huis gesmaakt en een volle beek van wellust, maar daaruit in liefde dronken. Het is niet elke dag, nee. Maar het gebeurt wanneer uw erfenissen moede en mat is geworden. Maar wanneer ze korter bij de dood zijn dan bij het leven. En korter bij de hel dan bij de hemel. Dat zijn de wegen die u houdt met uw kerk en met uw volk hier op aarde. De Heere gemocht ons gedenken in spreken en in oren. Aan alle plaatsen uw heerschappij, waar uw naams gedachtenis nog gesticht zal worden, waar uw volk nog samenkomt onder uw eeuwige getuigenis. Heere, gemocht met uw geest, die van de Vader en van de Zoon uitgaat, nog krachtdadig onwederstandelijk in onze harten en in ons midden willen werken en wonen. De kerk van de oude dag die heeft uitgeroepen, waarom doet ge ons van uw wegen de waal? Waarom verstopt ge ons harte dat u niet vrezen? O, gedenk nog in de toorn des ontfermens. En laat uw woord in deze middag in het lezen, zowel als in het horen en prediken, laat het nog voor velen tot een eeuwige zegen zijn. Van oost en west zijn ze nog samen in deze dag, onder uw eeuwige getuigenis, waar het dode lichaam is, daar zullen de arenden vergaderd worden. Dat dode lichaam, dat is Christus en Jezus en gekruisigd. Och, breng ons bij de aanvang en bij de voortgang tot die gezegende kennissen, waarin die kennissen toch alleen het eeuwige leven bestaat. Dat er nog zondaars en zondaressen bekeerd mochten worden. Dat ge de wonderen van uw almacht en vrijmacht nog mocht verheerlijken. De roepstemmen zijn vele, ook in de week die er achter ons ligt in dat gezin, waar die jongen, zo jong, de kracht van het leven, door de dood is weggenomen. En zijn vader en zijn moeder en die broer, ook in deze morgen, onder uw woord nog hebben verkeerd, waar hij anders nooit onder kwam. Och, daar is voor u niets te wonderlijk. Hij heeft in uw woord gezegd dat ze zullen komen van het oosten en van het westen, van het noorden en van het zuiden. En zullen aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob aan de bruiloft des lams en de kinderen des koninkrijks buiten geworden. Och, heb nog medelijden met het gruis van Sion, met kinderen en met kleinkinderen die er niet meer van weten willen en die geen moeite meer doen om het nog te horen. Daar zijn zoveel ouders ook met ons, die in droefenissen daarover neerzitten en bij dagen en nachten kwijnen onder al die lasten en zorgen, maar ontferm u nog om het bloed des eeuwigen verbonds. Verkwik uw erfdeel, ontdek alles wat niet recht is, neemt het nog weg, opdat we onszelf en toch niet bedriegen zullen voor die ontzaglijke eeuwigheid. Gedenk uit loutere genade wat de wetten verhinderd is, zieken en kranken, ouden vandaag, de weduwen die met ons niet vergaderen kunnen, er zijn er die zo oud zijn, een zelfs over de 100 jaar. Och, dat het nog eens raken mocht en dat ge nog eens opening mocht geven aan degenen die er naar uitzien dat nog eens gebeuren mag. Weduwen en wezen en weduwenaars, wil ze sterken en ondersteunen, land en volk en overheden terugbrengen met ons ingesloten. Want we zijn allemaal van het pad af. We hebben God op het hoogst misdaan. En we zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vader tevens. en het oordeel daarbij van Gods huis. En waar zal het ten einde nemen? Gedenk aan uw woord dat gebracht wordt onder Joden heiden. Wil uw koninkrijk tot ontkomen, wat in de ziekenhuizen ligt van de gemeente en ook buiten de gemeente, we dragen het op aan uw troon. Dat in het lezen nog ondersteuning ervaren mag worden en in het prediken de zalvende bediening van uw goddelijke geest en dat alles in de verzoening en wegneming van al onze overtredingen om Christus willen. Amen. We zingen nu met elkaar uit Psalm 44 en daarvan het 12e en het 13e vers. Psalm 44 vers 12 en 13. Maar wij om uw entwil verdreven verliezen al de dag het leven. Wij worden slechts van hen geacht als schapen voor het mes gebracht. Laat op, o Heer, waarom toch zult gij slapen en de smart vergroten? Om te waken, toon dat gij ons nog aanschouwt en ons niet eeuwig wil verstoten. Het is uit de 44ste psalm en daarvan het 12e en het 13e vers. De eerste collecte, dat weet je allemaal. En de tweede vanmiddag is ook voor de kerk, voor de school. Wat we van harte bevelen, wat we vanmorgen reeds gedaan hebben. Psalm 44. geliefden. Wij weten Gods weg niet. De waarheid die leert ons dat het oog van een kraai die heeft die weg niet ontdekt. En daarom voor de natuurlijke mens is de weg God een verborgen weg. Een mens kan wel denken dat men er wat van weet, maar dat is niet zo. Daar kan wel veel bepraat worden en beredeneerd worden, maar toch verstaat een mens van Gods weg niets. Naar Jesaja 42. Dan worden de blinden geleid op de weg die ze niet geweten en door paden die ze niet bewandeld hebben. En de Heer Jezus heeft ook zelf gezegd dat het voor de wijzen en voor de verstandigen verborgen is, maar de kinderkens wordt geopenbaard. We lezen van een man in Johannes 3, een rabbi die op een nacht naar Christus kwam om te bezoeken. Natuurlijk, die man die is door God zelf daar gebracht, en anders kom je niet bij Christus. Dat is klaar genoeg. Niemand komt tot mij, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft een trekker. Die man, die kwam niet met lichaam, maar die had nog wat bij hem. En we moeten alles verliezen, alles kwijtraken. Maar daar verstond die man ook niks van. Nee, totaal niks. Hij had tegen Christus zeggen dat hem gehoord heeft dat Christus zo'n wonderlijke man is. Dat de mensen over verwonderd zijn over zijn prediking. Met eerbied gesproken, laat ik het in mijn woorden zeggen, hij gaat de Heer Jezus een beetje in de hoogte steken. Misschien wel, want door dat hart is zo arglistig, misschien om ook een pluimpje te krijgen. Maar daar Christus die had heel er niet op in, wat die Nicodemus zegt. Nee. Alleen gaat de Heer Jezus hem vertellen de noodzakelijkheid van de wedergeboorte. Dat als een mens niet wedergeboren wordt, dan kan hij het koninkrijk Gods niet zien. Begreep iemand dat? Nee, ook niet. Heel niet. Hoe kan een mens die nu eenmaal geboren is, andermaal in zijn moeders buik ingaan en dan weer op de wereld komen? En dan een dominee? Ja, dat kan je toch geloven, mensen, dat je van Gods werk niet af weet. Wat moet de mens dan toch preken? wat is dan toch een arm zakje? Ja, verschrikkelijk. En dat is nu van begin tot het einde, mensen. De weg die God met zijn kerk houdt, dat is voor vlees en bloed, is dat allemaal onbegrijpelijk. Dat is ook in hetgeen waar we vanmiddag een ogenblik over wensen te handelen. Helemaal onbegrijpelijk voor ons verstand, dat geen mens vatten kan, tenzij dat Gods geest er ons vatbaar voor maakt. Mijn tekst voor vanmiddag, dat zal maar kort zijn, zeer kort. Het is uit 1 Korinthe 15, het 31ste vers, het eerste gedeelte. 1 Korinthe 15, vers 31, het eerste gedeelte. Waar het woord ouders luidt, ik sterf alle dagen, tot dusver. Het gaat hier in die tekst over sterven. Sterven in de eerste plaats, dat is niet natuurlijk. In de tweede plaats, daar moeten we voor ingewonnen worden. En in de derde plaats, dat kan alleen geschieden in de vereniging met Christus. Dat zijn onze drie hoofdgedachten. Ik sterf al daar. We hebben hier in onze tekst, gemeente, een getuigenis van een man die gestorven is. En die nu verklaart dat hij elke dag sterft. Gaat dat niet maar eens uitzoeken. Gaat dat nu maar eens verklaren. Een mens die dood is en die nog eens sterft en elke dag sterft. En toch, Paulus, die spreekt daarvan in onze tekst, schrijvend aan de gemeente van de Korintiërs. Aan die gemeente waarvan hij het niet zo makkelijk, waarin hij het niet zo makkelijk had. De Heere die had hem zelf naar die stad gezonden. En voordat hij in die stad kwam, toen heeft de Heere tegen hem gezegd dat hij veel volks in die stad had. Maar die mensen moesten nog bekeerd worden. Die waren niet bekeerd. Het waren heidenen die een rof heidens leven leefden. In allerlei zonden en ongerechtigheden. Paulus is daar naartoe gegaan en God die heeft zijn bediening rijkelijk willen zegenen en grote wonderen in dat Korinthe gedaan. Maar zoals ik reeds opmerkt, Het is een plaats geweest en een gemeente waar Paulus het niet makkelijk gehad heeft. Niettegenstaande dat God krachtdadig in die gemeente heeft gewerkt. Paulus die heeft in die gemeente, vooral na zijn vertrek, veel tegenstand ontmoet. Er zijn zelfs mensen in die gemeente gekomen die van de roeping van Paulus eigenlijk niets geloofden. Ze dachten dat Paulus zelf maar gelopen was. En dat Paulus geen roeping had. Daar moet je over denken. Je zou zeggen, hoe is dat mogelijk? Als toch een mens zo, laat ik dat vanmiddag maar eens even noemen. Als een mens die zo krachtdadig door God bekeerd wordt. En als er dan mensen zijn die dat in twijfel trekken. Die in twijfel trekken of die man wel werkelijk gezonden is. Maar de Heer heeft in Paulus bemoedigd en gesterkt. Paulus is niet gaan schelden op die mensen, want dat liggen we ook open voor vanzelf. Dat is het eerste waarbij een mens opkomt. Want we zijn in paradijs allemaal moordenaars geworden. En men kan wel maar vermoorden. Dat is onze natuur eigen. Maar wat nu Paulus zijn kracht was en zijn sterkte in zijn leven en in zijn bediening, dat was de opstanding der doden. We zijn begonnen vanmiddag met het lezen van het 19e vers. En daar zegt Paulus, indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn we de ellendigste van alle mensen. Het leven van Gods volk en het leven van Gods knechten hier op de wereld, dat valt niet zo mee. Nee, denk maar aan de profeten in het Oude Testament, wat die mensen allemaal doorstaan hebben. Er is er een die is zelfs gezaagd. En zo gestorven. Ze zeggen van Jesaja dat ze hem gezaagd hebben. Moet je overdenken. Sommigen zijn zelfs in een tempel gedood voor het altaar. En in de gevangenis gezet. In een kuil neergelaten. Dus die mensen hebben niet zoveel salary gehad. Nee. God die heeft er dan ook voor gezorgd toen Jeremia in die kuil zat. Dat ze elke dag een bolle brood brachten uit de Bakkerstraat. Maar anders had hem van de honger omgekomen. Nee. Tja. En het Nieuwe Testament. Wat een leven hebben die mensen toch gehad. Maar Christus die had reeds gezegd, ze hebben mij gehaat. Ze zullen ook u haten. En in Hooglied 8, dan lees je dat er 1000 zervelingen zijn. 200 zijn er voor de herders. En de andere zijn voor de koning zelf. Ze krijgen ook nog wat. Maar vanzelf, daar in die 200 die ze krijgen, daar is ook allerlei haat en vijandschap in opgesloten. Dat behoort ook tot het traktement. Paulus die heeft daar verschrikkelijk veel van ontmoet in zijn leven. Die man die schrijft in de tweede brief aan de Korintiërs dat hem was in doodsgevaar. In gevaren van rivieren, van moordenaars, van zijn geslacht, van de heidenen in de stad. In de woestijn, op de zee, onder de valse broeders. En hoe menigmaal dat ze hem afgeranseld hebben. En vlees uit zijn rug gehaald. Het is zelfs gebeurd een keer in Handelingen 14. Dat ze hem zo geslagen hebben, gegeesteld, dat ze hem opgepakt hebben en hem als dood aan de weg gelegd, als dood. Moet je zo overdenken. Ja. En dat de discipelen kwamen om te begraven. En de andere dag staat op de vezel. Bebloed van alle kanten. Versterkende de zielen der apostelen. Vermanen ons bij het geloof te blijven. En dat ze door vele verdrukkingen zouden ingaan in het koninkrijk Gods. Maar daar gaat het in onze tekst vanmiddag niet over. Nee, ik sterf alle dag, zeg. Alle dagen. Maar nu gaat die man dat zeggen en schrijven, die reeds gestorven was. Tja. Dat is ook onbegrijpelijk. Oh ja, gemeente. Het is allemaal onbegrijpelijk. Allemaal onbegrijpelijk. Er is geen mens die het vatten kan. Het is zij die het doormaakt. Maar anders dan weten we het niet. Nee. Een mens die gestorven is en die dan gaat schrijven, ik sterf alle dagen. Tja, gaat dat nu eens uitzoeken. Er zullen genoeg professors wezen aan universiteiten en hogescholen. Als een student met die vragen zou komen, dat de meesten die zouden zeggen, ja, daar kan ik je ook geen antwoord op geven. Misschien dat ik eens in Calvijn ga kijken wat hij zegt. Of in Augustinus, in 300. Misschien dat iemand er nog een beetje verklaring van heeft. Maar ik zou je heus niet kunnen helpen, man. Die gestorven is en die dan nog praat. En die dan nog leeft ook. Het is alles onbegrijpelijk. Ik heb op die tekst zitten kijken. Zelf. Ik sterf alle dagen. En dan gestorven. Waaraan was die man dan gestorven? Van de kanker? Heart attack? Nee. Och, Smijt had hij zou zeggen, span jezelf eens een beetje in. Geef je aan, dokter, zo vanmiddag. Die man, die Paulus, die was gestorven aan de zonde en gestorven aan de wet. Waar kunt ge dat bewijzen uit de Bijbel? Dat er gestorven was aan de zonde, dat staat in Romeinen 8. Daar zegt Paulus, want de wet des geestes, des levens in Christus Jezus, heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgene der wet onmogelijk was, terwijl ze door het vlees krachtloos was, heeft God zijn zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleeses, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Dat hij gestorven was aan de wet, dat lees je in Galaten 2 vers 19. Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik gode zou leven. En ik ben met Christus gekruist. En ik leef. Door niet meer ik, maar Christus die leeft in mij. En hetgeen dat ik nu leef, dat leef ik door het geloof des Zonen Gods, die zichzelf voor mij overgegeven heeft. Dus Paulus die was gestorven aan de zonde en gestorven aan de wet. Dat ziet gemeente op het de staat voor de eeuwigheid. We maken onderscheid wanneer we spreken over het leven van Gods kerk, over de staat en over de stand. En in wat de staatsgenade betrof, was Paulus gestorven in de wedergeboorte, maar met bewustheid voor zijn eigen zielen. Ik denk dat ik het niet klaarder zeggen kan, maar nu voor de bewustheid op zijn eigen zielen, in de rechtvaardig maken. Toen hij tot de bewuste zaak kwam dat de zonde over hem niet meer zou heersen, omdat hij niet meer onder de wet, maar onder de genade was. Paulus die was verlost van de heerschappijvoerende macht der zonde. En hij was ook verlost van de verdoemende kracht van de wet. Twee hoofdzaken ten opzichte van zijn staat voor de eeuwigheid. Zaken die in de tijd die we nu beleven missen, helaas bijna niet meer gekend worden. Wat is dat getal klein? Mensen met bewuste genade. Mensen die daarover kunnen praten. Mensen die daar getuigenis van kunnen geven voor de eigen zielen. In de wedergeboorte wordt Gods volk verlost van de heerschappij voerende macht van de zonde. Het doet de Heere in het leven van zijn volk een volmaakt werk? Ja, dat doet God. Dat doet God. Dat gaan we vanmiddag bewijzen, kort maar. Dat gaan we bewijzen bij Abraham. Die toen hij 75 jaar oud was, door God geroepen werd uit Ur der Chaldeeën. Dat gaan we bewijzen uit Mozes' leven, toen hij 40 jaar oud was, weigerde hij om langer een zoon van Farao's dochter genaamd te worden, verkiezende liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijd te genieten en der zonde te hebben, achtend de versmaadheid Christi meer de rijkdom te zijn dan de schatten van Egypte. Dat gaan we bewijzen uit Rut de Moabitische, die de schoonmoeder gevolgd is door trekkende genade, door verlossende genade, door heiligende genade. En die eenmaal in haar leven in de poorten van het recht onder 10 getuigen met Boas getrouwd is. En die door Boas voor zijn rekening genomen werd. En er zijn zoveel exempels in het woord van God, gemeente, dat het werk van God volmaakt is. De dood heeft geen gemeenschap met het leven. Christus heeft geen gemeenschap met een duivel. Nee. We hebben van de week nog gezegd, een donderdagavond, dat als God komt in ons leven, dat in de lust en de rust uit de zonde voor ons wegneemt. Dat dat een stempel zal zetten op het gehele leven van dat volk. En dan, ik ga verder niet over een mens praten, nee, dat kan niet. Maar ik ga een tekst noemen uit 1 Petri 1 vers 5. Waar we lezen van de kerken Gods, dat ze in de kracht Gods bewaard worden tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Er zijn er die in de leven openbaren dat ze niet anders als van de wereld zijn. Dat ze tot de wereld behoren. Dat ze met de wereld leven, dat ze met de wereld sterven. Met dood en eeuwigheid niets te doen hebben. Hun eigen pad en hun eigen weg gaan. Daar zitten fariseërs in de kerk, aderige broedsels, huichelaars, en die mensen die geven voor dat ze een ander leven kennen. Dat zijn mensen die een pakje aantrekken van de tollenaars en de zondaars. Maar die dat leven niet kennen. Die ook nooit enige behoefte in de leven openbaren om verlost te worden. Die op zijn best genomen je de hele dag al bezig kunnen houden met het praten over de ellende. Over de diepte der ellende, maar die nooit tot een opening komen en daar ook geen behoefte aan hebben voor die opening die er in Christus is. En daar staat, en dat is een belofte voor de kerken Gods, daar staat voor de ganse kerk, voor de ware kerk, dat ze zonder troost niet zullen sterven. Daar zijn er die al de leven der dienstbaarheid onderworpen zijn. Die de gehele leven onder de wet leven. En maar weinig ogenblikken hebben. Dat ze in het evangelie zich vermaken mogen. Maar die ogenblikken zullen er toch zijn. Kan niet anders. Want de opening van uw woord. Dat heeft me licht, zegt David. En uw woord op een andere plaats, uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak mijn hart en zinnen streven. Misschien zullen er mensen zijn vanmiddag die zullen zeggen, het lijkt wel een catechisatie vanmiddag. Och, vergeef me dat dan, als het op een catechisatie lijkt. Het is tot onderwijzing dat Gods woord wordt gebracht. En als nu een missionary bij de heidenen komt, dan gaat hij niet beginnen met de grondstukken van de waarheid. Want die mensen begrijpen niks van. Maar die gaat praten over de eerste beginselen van de godsdienst. Over de eerste beginselen. En u heeft Paulus, die heeft zelfs geschreven aan de Corinthiërs, dat ze behoorden wel leraars te zijn naar de tijd die aan besteed is. Maar dat ze nog met melk gevoed moeten worden. Zo is het in de tijd die we beleven ook, gemeente. Vanwege de grote onkunde die er over het algemeen is onder het volk ten opzichte van de wegen die God met zijn volk houdt. Een ontslapen vriend heeft eens geschreven dat in de laatste jaren de Heere zijn volk toebrengt met een slag in de conscientie en dat ze in de gewonde zaal sterven, niet in de gerechtszaal en niet in de bruiloftszaal, maar in de gewonde zaal, omdat er geen vorderingen zijn in het leven der genade. En dat is inderdaad zo, want we geloven toch, gemeente, dat God zijn werk doorgaat. We geloven toch dat tot aan het einde van de eeuwen God zijn kerk zal bouwen en zijn uitverkorenen zal verzamelen. Maar de wereld heeft zoveel te vertellen en zo'n invloed in de gemeente zelf, dat er bijna geen kennis meer is van de rechte wegen Gods. Ze gaan net zo gemakkelijk naar het water nu als dat ze naar de kerk gaan. Wat wordt er in onze dagen niet meegeleefd bij de wereld? En daar wordt soms wel eens gezegd, dan zou je uit de wereld moeten gaan. Je mag toch dit wel eens doen en je mag toch dat wel eens doen. Er zijn toch maar mensen, er zijn toch geen heiligen. Als je nu eens wil weten, mensen, wat zonde is, waar zou je dan naartoe moeten gaan, denk je? Naar welke man in de Bijbel? Vertelt het ons, zegt het ons. Naar welke man moet je nu eens toe gaan in de Bijbel om te weten wat zonde is? Naar Salomo met zijn 1000 vrouwen? Nee. Dan moet je eens een bezoekje gaan brengen bij David, na de zonde met Bathsheba. Die man die kon je vertellen wat zonde was. Ik heb tegen u, o Heer, zwaar en menigmaal misdreven. Die het kortste bij God woont, leeft, die weet het meeste van de zonde. Die kortste bij God leeft. En dat was Henoch en Noach, die met God gewandeld hebben, die ook een natuurlijk leven gehad hebben, maar zoals Abraham, die door de rijkdommen van de wereld niet besmet zijn geworden, maar die een vriend Gods genaamd werd. En nu, in onze tijd, dan zeggen ze vaak, je moet niet zo de nadruk leggen op de leer, maar je moet maar kijken wat het leven is. Ja, maar dan moet je wel goede ogen hebben, hoor. Dan mag je wel best ogen hebben. Want als ons leven in strijd is met onze leer, dan is het een valse godsdienst die we hebben. En dat een die zingt in die dierbare psalmen, die valse godsdiensten bedrijven, die zullen voor u niet beklijven. En dat geloof ik ook. Kan het samengaan, de wereld en de zon en de genade? Nee. Paulus die zegt, is dan het goede mij de dood geworden? Nee. Maar de zonde die is mij de dood geworden. En hoe zullen we nog in dezelfde leven? Dus we hebben hier een man vanmiddag die gestorven is aan de zonde en aan de wet. Een man die door de wet was afgesneden. Die door de wet was vervloekt. Want vervloekt is een niegeluk die niet blijft in al hetgeen dat geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Gods volk gaat in de weg van overtuigen. Als een vervloekt mens over de wereld. Ja. Dat wordt in onze dagen ook niet geloofd. Over het algemeen. Nee, dan zeiden dat. Dat is toch iets. Nee. Geloven, aannemen, blij zijn, opgewekt zijn, springen, zingen, dansen. Nee, mensen. Nee. Wie in stof lag neergebogen, die wordt door hem weer opgericht. En die met tranen zijn, die zullen met gejuich maaien. Ik sterf alle dagen, zegt Paulus. Hij was gestorven. En bedekte schuld, dat is geen verheven schuld. En verheven zonden zijn geen gedode zonden. De zonde van Efraïm die zal gezocht worden, maar die zal niet meer gevonden worden, zegt de Heer. Als God eenmaal in de rechtvaardig maakt, de zonde verheven heeft als rechter op grond van de voldoening van zijn Zoon, Jezus Christus, dan zal die zonde niet meer terugkomen, die schuld. De smet die blijft wel, de inklevende verdorvenheid, maar de schuld zelf die komt niet meer terug. In zware zielenstrijd, dan kan de duivel een ziele met de schuld betwisten, aanvallen, alsof het nooit gebeurd was. En dat die ziele gaat zoeken naar die schuld. Maar die schuld die wordt niet meer gevonden. Want die heeft God geworpen in een zee van eeuwige verheetlijd om ze nooit meer te gedenken. Maar vergeven zonde is geen gedode zonde. We gaan daar verder niet op in vanmiddag. Maar Noach, die is ook in zijn leven al wandelde hij met God. Ook een keer gevallen, maar niet geleefd. Niet geleefd, nee. Niet geleefd. Waarom kan dat niet? Omdat God een heilig en een rechtvaardig God is. En omdat de Heer uit kracht van zijn eeuwige liefde de scheiding van zijn volk niet dragen kan. David, die was nooit teruggekomen als God hem niet teruggebracht had. Maar het was door de eeuwige liefde dat God die David teruggebracht heeft. En dan kan je de vruchten van lezen in Psalm 32. En gij vergaaft de ongerechtigheid mijn zonde. En hierom zal u een iedere heilige aanbidden in Windestijd. En als je nog een ander exempel even wil hebben, mensen vanmiddag. Nog een ander exempel, dan zal ik je de zoon van Jacob geven, Juda. Die gevallen is met zijn dochter in law, met zijn schoondochter met Tamar. Je weet de historie, daar ga ik ook niet verder op in vanmiddag, dat is niet nodig, want je weet het. Maar als die man dan tot bewustzijn komt van de gerechtigheid Gods en van zijn schuld en van zijn zonde, wat staat er van die man dan geschreven? En hij bekende haar niet meer. Hij bekende haar niet meer. Paulus die was gestorven van de zonde. En die was gestorven van de wet. Die eerste man die was gestorven, dat was Mozes voor hem. En die tweede man was zijn man geworden, dat is Christus. Uw maker is uw man. Heere draai schaarn is zijn naam. En de heilige Jezus is uw verlosser. Hij zal de God des ganzen aardbodems genaamd worden. En nog één klein puntje aan mijn einde. Dan zou je bijna tijd zeker lezen. Och ja, de tijd die liegt ze maar door. Maar nog één klein puntje. En dat is in Daniël 11. Vers 34. Ik hoop dat je het onthouden kan. Uit niet onthouden kan, schrijf het dan thuis maar een papiertjes op. En misschien mag je het nog overdenken. En misschien mag het nog gezegend worden. Daar staat in Daniël 11. Van een volk die met een kleine hulp geholpen zullen worden. Die met een grote hulp, en dat is gebeurd. Dat is gebeurd toen ze gestorven zijn aan de zonde en toen ze gestorven zijn aan de wet. Dat ze met een kleine hulp geholpen zullen worden. En dat wil zeggen, die kleine hulp, dat God terugkomt in het leven van zijn kerk. Dat een waarmaakt wat in dat leven heeft plaatsgehad. En nu nog een klein stukje. Wat heeft nu plaatsgehad? Dat lees je in Psalm 20. Ja, in Psalm 20. Hij gedenkte al uw spijsofferen en maakte uw brandoffer tot as, Sela. En nu komt er een tijd voor de kerken Gods dat God met haar afhandelt. Onderhandeling is geen afhandeling. Maar een tijd dat God met dat volk afhandelt. En dan worden al je offeranden, die worden tot as. Dan gaat al je werk in de vlam. Dan blijft er van je bidden, van je bevinding, van je ervaren als grond voor de eeuwigheid. Daar blijft totaal niks meer van over. En uw brandofferen tot as. Heb je trouwens ooit ingelezen in de Bijbel? Heeft een hemeltje er wel eens ingebracht, mensen? Dat al je brandoffers tot as worden. En dat dat enige offer van Golgotha, dat dat overblijft voor de kerk Gods. Als de enige grond, als de enige hoop. Als de enige verwachting en als de enige toekomst en als de enige bron van het leven. We gaan dat versie zingen en dan nog een klein paar woordjes. Psalm 20. Hij wil uw offerspijs gedenken. De hemel vlam verteert. Wat je op het brandaltaar zult schenken, tot alles allerhoogste eer. Gij heeft u naar uw wens ontvangen, geluk in al uw daden, zijn gunst bestier naar uw verlangen, al wat gij moogt beraden. Het is het tweede vers van de 20e psalm. En wanneer nu in ons leven, geliefden, alles van ons in de vlammen opgaat, en dan de vereniging met God en zijn deugden, dat het hoogste doel van Gods werken, dat het zijn eer is. En dat we ja en amen zeggen en dat Gods doen voor ons majesteit en eerlijkheid is en zijn gerechtigheid bestaat tot in de eeuwigheid. Daar heb je de ganse zaak mee. En dat is nu, misschien zou je zeggen, waarom heb je dat vanmiddag uitgebreid? Je hebt van die tekst niet zoveel gezegd, nee. Dat hopen de volgende week te mogen doen aan Bleekmolen. Maar wat ik u voorgesteld heb vanmiddag, dat is de noodzakelijkheid van een grondslag voor onze eigen zielen te leren kennen. Op weg en reizen naar de eeuwigheid. De Heere zegt in Numeri 14 tegen zijn volk Israël. Gij zult mijn afberekeningen gewaar worden. En nu komt er een tijd in ons leven. Eerst bouwen. Eerste liefde. Maar nu komt er straks een tijd van afrekenen. Dat we voor onszelf een gemeente geen geloof meer overhouden. Geen gebed meer overhouden. Geen gedachten meer overhouden. Geen uitzien meer overhouden. Niks meer. Misschien zal er een ziel zijn in ons midden. Die zou zeggen, oh man. Had dat nu alles de dood in moet. Dan had ik verloren. Dan heb ik niks meer. Daar gaat het juist over. Om niks meer te hebben. Om alles te verliezen. Om alles kwijt te worden. Ik zou je nog één puntje zeggen, want er is toch geen einde van. Maar om te bidden in ons leven zonder woorden. Ken je dat? Ken je dat, mensen? Bidden zonder woorden. Ik wou dat er iemand zei, ja, dat weet ik. Dat weet ik. En toen heb ik gestaan op de wereld, dat ik zei, oh wat, hoe moet het nu? Hoe moet het nu? Hoe het dan moet, mensen, en hoe het dan gaat, dat lees in Psalm 66. Want het is allemaal in de waarde gegrond, hoor. God baande door de woeste baan en brede stromen onze pad. En daar is zijn lof op stem en snaren nadat hij ons beveiligd had. Hier scheen ons te water te overstromen. Daar werden we gedreid door het vuur. Maar gij deed ons gevaar ontkomen, verkwikkend ons ter goeder uur. En daar wordt dat volk van God niet onverschillig, maar heilig langs, heilig achteraan komen en uitzien. Wat God met hun doen zal. Aannemen of verwerpen. En dat er van mij niets meer in aanmerking komt. Dat ik volkomen aan de zijde van God zal vallen. We gaan voor vanmiddag maar eindigen. En aan de volgende week, de Heer willen we leven vervolgen. Het zijn de beginselen van het waarachtige leven, wat we vanmiddag u voorgehouden hebben en wat gekend zou moeten worden op weg en reizen naar de eeuwigheid. Het leven is een damp, gemeente. De dood die wenkt ieder uur. Kan onze laatste sabbatdag zijn op de wereld. Misschien liggen we zaterdag al onder duiden. Ja, wie zal het zijn? Ons leven is een damp. En de dood die wenkt ieder uur. Ja. In Engels is het, ik weet op de ogen, ik kan niet bijkomen in het Hollands. Maar in het Engels, make haste for your life's sake. Ja. Ja, nu komt het weer. Haast u en spoed u om uw levens wil. We zijn er niet van verzekerd of we wel thuis komen nog. Nee. Misschien sterven we straks in de kar. Zo kort is de dood bij ons. En ons eerste punt vanmiddag dat was dat sterven onnatuurlijk is. Inderdaad. Natuurlijk en geestelijk is het onnatuurlijk. Want we zijn geschapen om te leven. We moeten met de dood eigen gemaakt worden. We moeten de dood in ons leven gaan aanvaarden. 40 jaar, 50 jaar, 60 jaar, 70, 80. Daar zijn er in de 80, daar zijn er in de 90. Daar zijn er die naar de 100 gaan. Maar het komt. Het ogenblik van sterven, dat komt. En dan gemeente, jong en oud. Een God voor ons hart en een borg voor onze schuld. Niet wat we zelf genomen hebben, maar wat we gekregen hebben. Er staat in Jesaja 33 dat de lammen die zullen de buit uitdelen, de lammen. Dat is dat vrije, soevereine werk Gods. Uitgepraat, uitgezucht, uitgebid, uitgedacht. Daar is het. En daar ligt het. Misschien zullen er mensen zijn die zullen zeggen, spijt dat ik vanmiddag hier gezeten heb. Want ik heb er geen woord van verstaan. Ik heb er geen woord van begrepen. Als dat waar is, dan is het maar ongelukkig, mensen. Dan is het maar ongelukkig. Want het zijn de noodzakelijke zaken die in ons leven gekend moeten worden als reizigers naar de eeuwigheid. Zou mij geen praatje goed te maken zijn straks, hoor. Nee. Nee, zal niet baat als we straks aan die poort zullen zeggen, hebben we in uw naam niet geprofeteerd? Nee, krachten gedaan zelfs? Nee, zal ons niet baat? Laten wij, ik heb u nooit gekend, dat zal wat wezen, en dan voor eeuwig, voor eeuwig. O jong en oud, klein en groot, dat de God aller genade de waarheid aan onze arme harten mocht zegen, ook in de avond van de dag, als we nogmaals samen hopen te komen. Dat het toch niet als op rotsen zal wezen vallen, maar in een door God wel toebereide aarde. En als we door genade er wat van mogen kennen, o, dat het gemis van die zaken maar meer ontdekt mag worden en ons bezig mag houden. Want je hebt geen tijd te verliezen, o mensen. Je hebt geen tijd te verliezen vanwege de ernst van de eeuwige dingen. De Heere zegene zijn woord en hij bekrachtigt het tot zijn eer en onze eeuwige behoudenis. Amen. Heerige mocht de waarheid heiligen en toepassen aan jong en oud, klein en groot, en in de avond ons nog samenbrengen. Och, dat het met het weer nog kan, maar zou wel kunnen. Och, dat tornado's en allerlei ellende naar voren zullen komen. We hebben God op het hoogst misdaan. En we zijn van het heilspoor afgegaan. En dat daar Sodom en Gomorra alles weggevaagd zou worden, alles verbrand zou worden. Och, gedenk nog Gods dag geschonden, Gods naam gelasterd. Och, het is verschrikkelijk met al die winkels en met al die ellende wat zich voordoet. En er geen tranen over te hebben. Er is smart over te kennen, alles met droge ogen ze maar aanzien, omdat we zo ver van God af zijn. Heere, gedenk dan nog, gedenk nog in de toorn des onferms, om Jezus willen, amen. Psalm, ja. 49, het vijfde vers. Psalm 49, vers 5. Hoewel zijn weg niets is dan ijdelheid, en hij zichzelf door de wazen overvlijt, stapt echter het kroost dat in de oude woordwagen hebt op hetzelfde doodpad voort. De dood maait ook die